Goedemorgen gemeente, op deze tweede kerstdag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Roest uit Lunteren zal voorgaan. Voor de slotzang worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is de kerstcollecte, bestemd voor het evangelisatiewerk van de IZB. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en het derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 68, Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 149, vers 1 en 2. Psalm 149, vers 1 en 2. We mogen vanmorgen op deze tweede kerstdag ons geloof belijden met de belijdenis van Nicea. En we zingen daarna Psalm 108, vers 1. Laat ieder van ons van harte mogen meebelijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, De enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die Heer Jezus, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft ten begrafenis en op de derde dag is opgestaan naar de schriften en is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof een heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we nu samen bidden. Heren, we hebben met elkaar al uw lof mogen uitzingen, u mogen prijzen en groot maken, u mogen belijden ook met uw kerk door de eeuwen heen. Groot bent u, heerlijk, almachtig, een God die het waard is om geloofd en groot gemaakt te worden. En Heere, we danken u ervoor dat we nog steeds de mogelijkheid hebben om twee kerstdagen te beleven. Er wordt om ons heen geroepen, ach, Zou je er niet eentje aan die andere godsdienst geven? Of wat is het eigenlijk overdreven, twee van die dagen achter elkaar? Pak maar een gewone extra vrije dag, zonder dat die zo'n christelijke naam heeft. Maar we danken u, Heere, dat het tweede Christdag, tweede kerstdag, nog altijd heet en is, en dat we samen mogen komen in alle vrijheid als gemeente van u, om u te loven, o Heer Jezus Christus, gekomen om zondaren zalig te maken, de enige verlosser die ooit gekomen is en komen zal of komen kan. U bent het, Jezus onze Heere. En die u mag kennen, die heeft het leven. Heere, we bidden het u samen. Wil zelf overal waar uw woord vandaag nog verkondigd wordt, door uw geest dat woord laten raken aan mensenharten, zo dat u erdoor geëerd wordt. Wil dat ook hier vanmorgen doen, bij al diegenen die hier in de kerk samengekomen zijn. Heerlijk dat we er mogen zijn. En bij diegenen die meeluisteren, geef Heere uw Heilige Geest, uw zegen, uw naam ter eer, uit genade alleen. Amen. De schriftlezing vanmorgen is een gedeelte uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5, en een gedeelte uit Efeze 1, een brief van Paulus dus. Eerst 1 Johannes 5, en dan lezen we vers 1 tot en met 5 en vers 9 tot en met 13. 1 Johannes 5, beginnen bij vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten we dat we de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat we zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? En dan lezen we verder bij vers 9. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die we hebben in het toegaan tot God. Dat Hij ons verhoort, telkens als we iets bidden naar Zijn wil. En dan lezen we uit Efeze 1, vers 3 tot en met 14. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons heeft begenadigd in de geliefde. In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen dat Hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In Hem, in Christus dus, zijn we ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van Hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil. Opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent u ook, bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. Nou, zegt iemand, dat was helemaal geen makkelijk stuk. En wat een lange zin. U hebt helemaal gelijk. Maar ik zeg er meteen achteraan, en ik hoop dat we daar in de preek met elkaar achterkomen, dat het een ontzaggelijk rijk, een geweldig mooi Bijbelgedeelte is. Maar de tekst is uit het eerste gedeelte. 1 Johannes 5, vers 12. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Voordat we naar de preek gaan luisteren, gaan we met elkaar zingen lied 69, vers 1, 2 en 3. Een lied dat ook weer op de weekbrief staat. de Zoon heeft, heeft het leven. Een tekst die iedereen onthouden kan. En ik zou zeggen, maak u er maar een gewoonte van. Als je nou thuis komt, dan vragen de kinderen aan vader en moeder, hoe was de tekst? En dan laten die vaders en moeders merken dat ze goed geluisterd hebben. En dan hebben die kinderen blijkbaar ook geluisterd, want die moeten het wel overhoren kunnen. Wat was de tekst nou? Ja, maar je moet ook aan je vader vragen, had ik gezegd. Goed, nou, straks weet je het vast wel. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Jaren geleden was er een schatrijke weduwnaar. Hij had maar één zoon. En samen met die zoon deelde hij de passie van het verzamelen van kunst. En samen reisden ze de hele wereld over. En omdat ze toch geld zat hadden, kochten ze alleen maar de allerbeste topstukken uit de kunst. En hun landhuis, natuurlijk ook groot en duur en geweldig, hing vol met de allermooiste stukken. En de allerberoemdste, van Renoir, van Monet, zelfs een Van Gogh hadden ze erbij. En die vader, die was echt wel trots. Niet eens zo trots op dat hij zoveel had, maar trots dat zijn zoon, zijn enige zoon, zo'n echte goede kunstkenner werd. Met een scherpe neus voor de beste aankopen. Maar toen zijn land in oorlog verwikkeld raakte, toen moest ook die jongen in dienst en trok weg om zijn vaderland te dienen in het oorlogsgebied. Nou, dat duurde maar een maand of wat. En toen kreeg die vader de verschrikkelijke boodschap thuis dat zijn zoon gesneuveld was, terwijl hij bezig was om een kameraad, gewonde kameraad, naar het veldhospitaal te slepen. U begrijpt het wel, die vader, die was gewoon niet te troosten. Zijn vrouw al kwijt, een aantal jaren weduwnaar, en nou ook nog zijn enige zoon gesneuveld. Daar kom je toch niet doorheen? Op de ochtend van de eerste kerstdag, daarna, stond er bij de vader een vreemdeling op de stoep. Soldaat. Groot pak onder zijn arm. Hij maakte zich bekend. Kwam door de screening van de bewaking. En mocht meneer ontmoeten. En hij zegt bij het bekendmaken, ik was een vriend van uw zoon. Sterker, ik was die jongen die hij naar het hospitaal aan het brengen was toen ze hem doodschoten. Mag ik u wat geven? Ik heb een cadeau voor u bij me. Ik ben zelf ook schilder. En toen die vader dat pak uitpakte, bleek het een portret te zijn van zijn zoon. Nou, kunstkenners, en dat was die wel, zouden het maar een matig schilderij gevonden hebben. Maar die vader, die zag wel meteen de echte gelijkenis met zijn zoon. En hij was er ontzettend blij mee. Kreeg een ereplek in zijn grote huis. En het voorjaar daarop werd ook die vader ziek. Die vader die stierf. En de kunstkenners en de kunstkraaien, die zagen met spanning uit wat er nou zou gaan gebeuren met die machtige, geweldige schilderijencollectie. Nou, dat was heel simpel. Het testament bepaalde dat alles geveild zou moeten worden. Nou, reken maar, kunstkenners uit heel de wereld waren op de kijkdagen en op de eerste veilingdag kwamen ze in drommen op om te bieden. Misschien konden ze wel nou net dat stuk dat ze zo bar graag zouden willen hebben, bemachtigen. De veiling begon met een stuk dat op niet één wensenlijstje voorkwam. Het portret van de zoon, geschilderd door zijn kameraad. Nou, u weet waarschijnlijk wel zo'n beetje hoe dat gaat op zo'n veiling. Die veilingmeester die vraagt een openingsbod. Wie biedt? Niemand reageerde. Achteruit de zaal riep er ineens een. Ach man, laat dat stuk maar voorbij gaan, want dat is maar een portret van zijn zoon. Begin dan maar met de echte stukken. En je hoorde instemmend gemompel. Nee, zei de veilingmeester, dit stuk moet als eerste geveild worden. Wie neemt de zoon? En tenslotte zei er een oude man achter in de zaal. Nou ja, ik heb die jongen nog gekend. Ik wil dat wel hebben. Ik bied $100. $100 geboden. Wie biedt er meer? En die veilingmeester die wachtte knap lang. Goed, eenmaal. Andermaal. Verkocht. Die meneer daarachterin. $100. Hè? Er ging een zucht door de zaal. Nou kunnen we tenminste met het echte werk beginnen. En die veilingmeester, zoals sommige veilingmeesters een heel deftig gezicht kunnen trekken, die zei, en hiermede is deze veiling besloten. Wat? Zeiden die potentiële kopers. De veiling gesloten. Man, we waren hier niet gekomen voor dat portret van die zoon van die ouwe. Nee, we waren hier gekomen omdat er voor miljoenen aan kunst geveild zou worden. En nou zegt u, de veiling is gesloten, leg dat maar eens uit. Nou, zei die veilingmeester, dat is heel eenvoudig. Het testament bepaalt wie de zoon neemt, krijgt al het andere erbij. Oh, daarom moest dat portret als eerste geveild worden. Nou kijk, het is maar een verhaaltje, zegt u. Maar daar gaat het nou net helemaal precies om op het kerstfeest. Wie de zoon neemt, en laat u dat woordje neemt, nou alsjeblieft maar gewoon even staan zonder meteen alle dogmatische kennis die u hebt op tafel te gooien om er tegenin te gaan. Die de zoon neemt, heeft, wat? Wie de zoon aanvaardt, wie de zoon aanneemt, heeft, krijgt alles. Zo staat het er. Gods eigen woord zegt het zo. God heeft ons het eeuwige leven gegeven en dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Wie de Zoon heeft, heeft alles. Wie de Zoon niet heeft, heeft helemaal niks. Het is Christus en al zijn weldaden, of het is helemaal niks. Het is kerstfeest. En u mag er wat moois van maken. Jazeker, dat is helemaal niet verkeerd. Want het is wat moois. Maar vergeet u alstublieft niet waar het om gaat. Want al heb je een huis vol lichtjes, een boom met 100 ballen, een kerstmaal waarvan je 3 dagen voor pampers ligt, de mooiste liederen op cd en een sfeer die je wel altijd vast zou willen houden, en je hebt de Heer Jezus niet, dan heb je niks. Maar al zat je nou deze kerstdagen op je eentje thuis, met, nou, laat ik het maar zo schraal mogelijk zeggen, met maar 1 snee brood, bij een zuinig spaarlampje, als dat niet van gierigheid, maar van armoe was, en met Jezus in je hart, dan kon je nog zeggen, jullie hebben veel, jullie hebben geweldig veel, maar ik heb alles, want ik heb Jezus. Ja, zegt iemand, dat is allemaal prachtig, maar alles concreet, wat is dat dan? Wat je dan hebt en wat je dan krijgt. Nou, eigenlijk wist ik dat antwoord wel, maar toen ik met deze preek bezig was, en ik zal maar eerlijk zeggen, dat was verleden jaar al. Toen ik met deze preek bezig was, was ik ook gewoon aan het dagelijks lezen van een hoofdstuk van de Efezebrief. En net met dat Efeze 1 bezig. En het was net alsof de Heere tegen me zei, jongen, wat zit jij nou toch te dobben om op een rijtje te zetten wat dat allemaal is. Het staat hier gewoon voor je. Ik heb het al voor je op een rijtje laten zetten. We hebben het samen gelezen, dat moeilijke, machtig mooie stuk uit Efeze 1. Dan maar beginnen. De Vader heeft ons, moet je horen, de Vader heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. Lem strakker maken. Ik hoop dat hij blijft zitten zo. Als het niet goed gaat, roep u weer, hè? Intussen hebt u goed tot u door laten dringen natuurlijk wat daar nou gezegd werd. De Vader heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. De bedoeling van God was, dat was zijn plan, wat hij al eeuwig uitgedacht had, dat wij als zijn kinderen zouden worden aangenomen door Jezus Christus. De Bijbel zegt, kijk nou toch eens, dat moet u maar een keer nazoeken in een hoofdstuk, 2 hoofdstukken eerder uit die Johannesbrief die we gelezen hebben. Kijk nou toch eens wat een liefde de Vader ons gegeven heeft. Hij heeft ons zoveel liefde gegeven dat wij, je snapt het gewoon niet, dat wij kinderen van God genoemd worden. Ja, door God zelf. En een oud handschrift zegt er nog bij, en we zijn het ook, kinderen van God. Dus, nou bij jezelf nakijken, hè? Als u de Heer Jezus kent, dan mag u zeggen, ik ben een kind van God. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Ja, het betekent natuurlijk wel dat je hand op moet houden. Dat je moet erkennen, Ik heb het van mezelf niet, maar ik moet het krijgen. En mensen zijn verwaand hoor, dat hebben we allemaal over ons. Van het gegeven leven doen we niet zo graag. Nou, maar hij wil het wel graag kwijt. Dat was dus één. Dat wij alle geestelijke zegeningen gekregen hebben. De eerste ervan, dat wij kinderen van God zouden worden. Wat hebben we nog meer? Ben je christen? Is het kerstfeest? Is het echt? Dan hebben we de verlossing door zijn bloed. Staat ook in Efeze 1. De verlossing door zijn bloed. Wat is dat? Dat je de vergeving hebt van al je zonden. Nou ken ik jullie natuurlijk niet allemaal. Maar als je een beetje wil, ken je jezelf wel. Bedenk nou eens bij uzelf de allergoorste, allerberoerdste, allergeniepigste, rottigste, nou wat voor woord zou ik nog meer noemen, slechtigheid die u, of die jij, in je leven overhoop gehaald hebt. Heb je hem? Het smerigste, het ergste, het grootste zonde die je in je leven bedacht hebt. Stel je nou toch eens voor dat de Heer Jezus Christus niet gekomen was. Dan zou je altijd en eeuwig met die zonde op je nek moeten blijven lopen. Dan zou je nooit van zijn leven ervan verlost kunnen worden. Dan zou je nooit van zijn leven voor een heilige God kunnen bestaan. Dan zou je, zeg het maar gewoon heel eerlijk, dan zou je voor eeuwig verloren gaan. Als Jezus niet gekomen was. En die zonde niet zou hebben afgewassen met zijn bloed. Dat kan nou helemaal niet. Het bestaat niet dat een heilige God en een ongereinigde zondaar bij elkaar passen. Dat is kerst. Christus gekomen als zaligmaker voor onze zonde. Nou, als je daar weet van hebt, dan, ach, dan ben je zo blij, dan ben je zo dankbaar, Heere, dat u toch voor al die vuiligheid van mij uw leven wilde geven. En laat ik dat er maar meteen bij zeggen, een mens die van vergeving mag leven, die kan ook zelf vergeving geven, want het past natuurlijk niet dat je zelf van genade en van vergeving leeft en tegelijkertijd narrig en vervelend blijft doen tegen een ander die jou eens een keer wat misgedaan heeft. Nee, vergeving hebben betekent vergeving geven. Maar stel je toch voor, als Jezus niet gekomen was, dan zou je gewoon niet weten wat genade is. Dan zou iedereen hier krijgen wat hij verdient. Nou, dat is niet best. Laten we daar maar gewoon heel nuchter mee zijn. Dan zou die overspelige vrouw nooit te horen gekregen hebben, zo veroordeel ook ik u niet. Dan had die verlamde man die aan de buitenkant alleen maar chronisch ziek was. Nou ja, alleen maar. Je zult maar chronisch ziek zijn. Op zichzelf al verschrikkelijk. Maar dan zou die man nooit te horen gekregen hebben, je zonden zijn je vergeven. Dan zou die moordenaar aan het kruis niet in het paradijs gekomen zijn, maar in de hel beland zijn. En dan zouden wij daar ook allemaal komen, als Jezus niet gekomen was. Ik moet er niet aan denken. Dus kind van God mag je zijn door hem. Vergeving van je zonde hebben. Maar er is meer. Het verandert je leven. Wij allen, zo staat het er, hè, die nu met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden, moet kijken, u en ik, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Dus ben je christen, dan wordt je leven anders, dan wordt je leven zo veranderd dat je, ja echt, op de Heer Jezus Christus gaat lijken. Naar zijn beeld veranderd, zijn beeld gelijkvormig. Dan ga je niet alleen maar vragen van, wat zou Jezus doen? Maar dan ga je, laat ik maar zo zeggen, terwijl je van binnen echt nog wel last hebt van die worstelwedstrijd, laat ik het zo maar zeggen, tussen de oude en de nieuwe mens, dat je iedere keer weer de neiging bij jezelf tegenkomt om nou net datgene te doen wat je niet zou willen doen, dat je Paulus het naam moet zeggen, het goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat ligt me bij. Maar goed, dan zeg je, en dan weet je, en dan ervaar je, ondanks die worsteling van binnen, je durft het haast niet te zeggen, want je struikelt maar al te vaak, dat je door de geest veranderd wordt. Dat je, gebruik het ouderwetse woord is, weet hebt van bekering. Afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Dan wordt het in je leven zo dat je steeds meer de smoorder aan krijgt om verkeerde dingen te doen tegen de wil van God. En dat je steeds meer de zonde gaat haten en die zonde ook uit de weg gaat, niet opzoekt. Dat je steeds meer ook plezier krijgt om de wil van God te doen. En dat is geen saaie straf voor je. Nee, we hebben het gelezen samen. Gods geboden zijn geen zware last. Dus, kind van God. Vergeving van al je zonden. Verandering van je leven. Staat nog meer in. Je wordt een erfdeel. Ik zou het kort zo kunnen zeggen. Het betekent dat je voortaan van Jezus bent. Dat Hij jou gekocht en betaald hebt, zodat je weet, ik hoor bij Hem. Hij heeft me levend gemaakt. Kijk, dat wordt zo vaak verkeerd begrepen. Als je erover praat, ook in de gemeente, levend gemaakt, dan zeggen ze, ja, weet je, dat is wat er straks komt als we gestorven zijn en in de hemel het eeuwige leven krijgen, altijd bij de Here zijn. Nee, levend gemaakt zijn, dat betekent dat je hier en nu een ander leven gekregen hebt. Dat je, ja, hoe zou ik het zeggen, erachter gekomen bent wie God echt is. Weet u wat kerstfeest ons geeft? Dit, dat we nou eindelijk eens echt zien mogen wie God is. Zeggen ze tegen me, je kan God niet kennen. Onzin. Je kan God niet kennen. God laat zich kennen. God laat zich zien. Hij zegt, kijk me maar in mijn gezicht. Kijk maar naar de Heer Jezus Christus. Kijk, dat is nou wat ze met een heel deftig woord noemen, de incarnatie, de vleeswording. Dat is het nou. God laat zijn gezicht zien. Kijk, zo ben ik dat ik de allerdiepste weg wil gaan voor zondaren. Hij is gekomen om onze miskleunen, onze zonden op zich te nemen. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij maakt plaats, zodat we eeuwig bij Hem kunnen zijn. Kerstfeest, dat is niet feestelijk vieren van een kindje in de kribbe, omgeven van de romantiek, van geen wiegje als rustplaats, van heddertjes die lagen bij nachten en engeltjes die door het luchtruim zweven. Kerstfeest, dat is met diepe eerbied compleet ondersteboven van zoveel liefde, diep ontroerd dat groot geworden kind horen zeggen: ik ben gekomen opdat jullie het leven hebben. Immanuel, God met ons, betekent Hij naar ons toegekomen. Nou moet u eens één godsdienst noemen waar ze dat kunnen melden. Dat God zichzelf vernedert en naar ons toekomt. Ik hoor de laatste tijd, ja, soms word ik wel eens een beetje fel op dat punt, ik weet het wel, maar goed. Ik hoor de laatste tijd iedere keer mensen mouwen van al die drukte over dat verschil in godsdiensten. Mensen, het is toch allemaal hetzelfde. Of dat je nou boeddhist bent, of dat je moslim bent, of dat je hindoe bent. Ze bedoelen het allemaal goed en ja, dat zal best. Ze zullen het wel goed bedoelen, maar ze zitten wel fout. Als ze melden dat er meer mogelijkheid is om een God te hebben of te kennen dan de enige ware God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Ze zitten fout als ze melden dat er een andere weg is om zalig te worden dan door het bloed van de Heer Jezus Christus. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Mensen, dat moeten we voor onszelf weten en het naar anderen toe ook durven te zeggen. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Stel je toch voor dat dat er niet was. Dat je geen hoop had voor het leven hier en voor de toekomst. Ja, zegt er eentje, maar ik vind jou eigenlijk een beetje te parmantig. Oh, dat mag u gerust zeggen hoor. Maar het woord parmantig is niet helemaal het goede woord. U bedoelt waarschijnlijk, ik vind u eigenlijk een beetje te zeker praten. Want dat kan toch allemaal zomaar niet? Als ik het zelf verzonnen had, dan had u helemaal gelijk. Maar de Heere zegt het onszelf in zijn woord voor. Die de Zoon heeft, heeft, dat heb je dan ook, heeft het leven. En dan krijg je ook alles wat daarbij hoort. Dan mag je ook uitzien naar wat de Heere voor je uitpakt. Al zijn weldaden. Zelfs een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar geen rouw, geen tranen meer zijn. Geen dood en geen pijn. Waar de boom des levens bloeit. En de stroom van levend water door de gouden Godstad vloeit. Er is hier toch alsjeblieft niemand die kerstfeest viert zonder Christus. Er is hier trouwens toch alsjeblieft niemand die wel op tweede kerstdag in de kerk zit en toch stiekem bij zichzelf nog argumenten heeft om niet echt door de knieën te gaan voor de Heer Jezus Christus. Ik zei het, en dat, we horen het zo omdat we denken, ja, dat hoort er natuurlijk bij, maar laat het eens even tot je doordringen. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Mensen, dat betekent gewoon, ja gewoon, dat betekent dat je terechtkomt in de buitenste duisternis. Weet je, ik schrik wel eens als ik gemeenteleden meemaak, tenminste, ja, in Lunteren hebben we zulke, erg genoeg, die iedere zondag in de kerk zitten. Ja, dat is mooi, zou je zeggen. Aan wie het aanbod van genade iedere zondag weer verkondigd wordt en op alle feestdagen erbij. En als je doorpraat en doorvraagt, dan blijkt dat ze toch niet echt geloven. Zitten die hier ook? Wel in de kerk, niet echt geloven? Mensen, wie niet gelooft, blijft buiten staan. Dit heb ik u geschreven, zegt Johannes. En moet opletten hoe dit zegt. Die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Dus die gelooft in de Zoon van God, die mag weten, ik heb eeuwig leven. En als u nou thuis nog een keer naleest, dan zult u zeggen, en dan staat er ook nog, opdat u gelooft. Ja, precies. Want hij kent zijn papa Heimers en hij kent zijn gemeenteleden blijkbaar wel. We geloven en dan kun je soms zomaar ineens weer kwijt zijn. Ik heb het u geschreven opdat u, omdat u gelooft en opdat u blijft geloven. En voor degenen die nog niet geloven, opdat u tot geloof komt. Dan hebt u echt kerstfeest. Nou hoop ik, en we bidden het samen, dat u hier een ochtend zeggen mag, ja, we hebben, ja, het zijn grote woorden, ik weet wel, we hebben de Zoon. Dan zeg ik, dan hebt u het leven. Amen. We gaan zingen. Psalm 68, vers 10. Psalm 68, vers 10. Laten we nu samen danken. Heere, u bent het die volkomen uitkomst geeft. Door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En we mogen u danken voor dat onuitsprekelijk grote geschenk dat u hem gegeven hebt. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We mogen u danken, o Heer Jezus, dat u bereid was om die diepe, onvoorstelbaar harde, zware weg te gaan. Tot in de dood, tot in de Godverlatenheid toe. Dat u werd weggestoten door uw Vader. Dat u moest zeggen, mijn God, waarom verlaat u mij? Het antwoord geeft u wel. Heel uw woord staat er vol van. Opdat mensen die in u geloven nooit door u verlaten zullen worden. En nu bidden we het u samen, Heere, laat er niemand onder ons zijn die uw boodschap van genade, uw aanbod van liefde hoort en weet en kent en toch een of andere smoes of uitvlucht weet te bedenken om het weg te schuiven. Geef dat we ieder werkelijk echt kerstfeest kennen. Wie de Zoon heeft, de Heer Jezus, heeft het leven met alles wat daarbij hoort. Christus en al zijn weldaden, kind van God te mogen zijn, vergeving van zonde te ontvangen, erfdeel te zijn, eigendom van Christus, veranderd, vernieuwd naar zijn beeld te mogen leven, uitzicht te mogen hebben over dit aardse leven heen, in uw heerlijkheid. O God, wat zijn we rijk. En wat doen we soms armzalig. Geef dat er iets van af mag stralen, van de gemeente, naar anderen toe. Dat ze met de vraag zullen komen, wat hebben ze toch, dat ze zo blij en zo anders maakt. Opdat ook anderen verlangen om u te kennen. Heere, wil zo het kerstfeest laten doorwerken in de gemeente, in de wereld, ook in de uitwerking van uw geboden, u lief te hebben boven alles en onze naasten zo lief als onszelf. Dan hebben we ook alles voor die naasten over. Heere, geef vrede. Maak een einde aan al die nood om vluchtelingenkampen. Dat gebrek aan eten. Dat tekort aan onderdak, geen kleding. O Heere, wilt u in al die nood uitkomst geven en ook daarvoor uw kinderen inzetten. We vragen het u, geef vrede, Heere, dichtbij, in onze eigen huizen onder elkaar en in het groot op deze wereld. tot eer van uw eigen naam. Om Jezus wil. Amen. Ons slotlied straks is Psalm 84, vers 1 en 6. Maar u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. U hebt gehoord waar ze voor bestemd zijn. Van harte ook aanbevolen. Ontvang nu de zegen van onze God. Draag die zegen ook met u mee, opdat het in uw omgeving merkbaar is dat u gezegende mensen bent. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.